Dit jongetje probeert zijn piemeltje in een auto te leggen. Niemand zal hem er raar om aankijken. Dat is één aspect van de kinderlijke lustbeleving waaraan hier alle ruimte gegeven wordt. En mocht hij, wat op die leeftijd nog kan, met poep willen spelen, dan kan hij zijn gang gaan.
Ja, we gaan terug naar 1970, toen documentairemaker Marije Meerman als peuter in die tijd haar dagen doorbracht op de anti-autoritaire crash Prins Constantijn in Amsterdam. Een groepje ouders voedde daar gezamenlijk de kinderen op tot maatschappijkritische, creatieve, geëmancipeerde, lustvolle en solidaire mensen. En een van die kinderen was zij dus, Marije Meerman. En Marije, je bent hier welkom. In je nieuwste documentaire blik je terug op dit sociale experiment, zou je kunnen zeggen. En je zoekt de ouders op, die met elkaar die crash met K en SJ natuurlijk zijn begonnen. Heb jij zelf eigenlijk nog herinneringen aan die crash?
Heel vaag. Meer een soort sfeer. Het is voor je vierde levensjaar. Dus daar kan je natuurlijk, behalve als het heel traumatisch was, natuurlijk in principe niet zo heel veel van herinneren. Maar omdat die film in 1970 gemaakt is. En daar zie je echt hoe wij daar bezig zijn. En omdat ik in de nalatenschap van mijn moeder een doos heb gevonden met daarin het hele archief. Ze moesten dus de hele dag vergaderen. Of wij zaten er overdag. En dan moesten iedere avond vergaderd worden. Dat werd allemaal genotuleerd en uitgetypt. We moesten geobserveerd worden. En dat werd ook allemaal beschreven. Want we zagen het echt als een toch bijna wetenschappelijk experiment. Het waren jonge moeders die allemaal net gingen studeren. Jonge vaders. Dus die namen dat echt heel erg serieus. Dus het is wel heel erg bijzonder. Dat ook al heb je er geen herinneringen aan, komt het eigenlijk... Ja, eigenlijk nog sterker. Is meer over ik kan er meer over vinden dan over mijn leven van 10 jaar geleden, bij zo'n spreken.
Ja, het is heel goed gedocumenteerd.
Ja, absoluut.
En het is wel grappig, want recent is helaas bekende filmregisseur George Sluiser overleden. Jij zegt, die had te maken met die eerste film, hè, die over die crash is gemaakt.
Ja, want ik was op zoek naar mensen die misschien zich nog iets konden herinneren van het maken van die film. En op de eindcredits zie je eigenlijk de fine fleur van de Nederlandse documentaire wereld, zeker uit die tijd, staat daarop vermeld. Rolf Ortel, Kees Hin, Theo van der Zanden, een beroemd cameraman, Nederlands cameraman die al jaren in Los Angeles en Hollywood werkt. En George Sluiser. Dus uiteindelijk kreeg ik hem te pakken. En hij stond als producent op de credits, maar hij zei ik sta als producent, maar ik ben eigenlijk de regisseur. Er zit een scène in die oude film waarin je mij en een ander jongetje over een wc'tje gebogen ziet. En de suggestie is in ieder geval dat we daar met poep spelen en dat vies vinden
jongetje,
of niet.
Dat doet zijn hand echt diep in de pot.
Ja, diep in de pot. Maar nou had ik recent een gerucht gehoord, maar dat had niemand mij kunnen bevestigen, dat er eigenlijk theelepeltjes in dat wc'tje lagen. Dus ik dacht, dit is de proef op de som. Dus ik vroeg aan George Sluiser, maar meneer Sluiser, als u de regisseur bent, dan weet u misschien ook of dat dan... Heeft u daar theelepeltjes in dat wc-potje gelegd? Het was het heel lang stil, terwijl het toch een man is van veel woorden. En toen zei hij, nee, zo'n regisseur ben ik niet.
Kortom, er lag wel degelijk poep in die wc. Want dat schetst meteen ook een beetje inderdaad... Ja, hoe het daaraan toe ging. Kun je daar meer nog ons een beeld van geven? Hoe was het daar, waar die kinderen terechtkwamen?
Ja, het was eigenlijk... De ouders bestudeerden de kinderen en ze wilden de kinderen geheel vrij laten. Ze wilden de patriarchale gezinsstructuur doorbreken. En dat betekende dat ze af wilden van het model, van gezinsmodel, waarbij de vader de baas was, daaronder de moeder stond en daaronder de kinderen. Want in hun ogen bereidde een kind dat voor op een samenleving waarin die ook in zulke hiërarchieën zou moeten functioneren. Ze zagen dat model als eigenlijk een voorbereiding voor werken in een fabriek of in een, in een school, in een universiteit. Allerlei soorten hiërarchische modellen waarin de rest van je leven aan moet voldoen aan
zij
autoriteiten.
Wilden ze dat dan bereiken?
Dus door ons helemaal vrij te laten, dus ons totaal. We mochten bijvoorbeeld zelf bepalen wanneer we naar bed gingen. Want ja, dat was toch autoritair als je tegen een kind zei van nu
je moet
je naar
slapen,
bed.
Ja.
Of je moet nu eten, of je moet met mes en vork eten. Of het ging ook over eigendom, speelgoed. Er was het voorstel van laten we nou al het speelgoed dat mensen thuis hebben naar de crash brengen. En dan is het van iedereen.
Ik zag ook, want ik zag wat van die oude beelden. Maar je ziet ook kinderen lekker rondrennen met scharen en hamers.
Messen, boormachines.
Dat moest allemaal
zagen.
Kunnen. Zijn er ongelukken gebeurd dat je weet?
Niet dat ik weet, nee.
Oh, dat is fijn in ieder geval. Het was in ieder geval een stuk rommeliger dus dan we tegenwoordig van de huidige crashes kennen. Een van de ouders zegt daarover het volgende in die film.
Dat was dus geen crashruimte daar.
Nee, in de theehouse. We hebben moeten opruimen.
Het was een soort chillruimte. Met tapijten en kussens.
Maar theehuis, wat houdt dat in?
Nou, het theehuis, dat was letterlijk een beetje een Oosterse toestand. Ja. Met Oosterse tapijten en kussens waar je een beetje in kon liggen. En dan thee drinken of misschien in de tijd zelfs een jointje roken. Maar overdag zaten wij daar dus met die kinderen. En het was, naar mijn idee, was het niet al te schoon.
Nee, maar het is totaal ongeschikt, tapijten met kinderen. Het is zo'n crash.
Ja, dat zegt dus een van de ouders in jouw film nu. Hè? Want je hebt al die ouders opgezocht om te kijken hoe ze erop terugkijken. Deze moeder, vrouw zegt eigenlijk totaal ongeschikt. Is dat het heersende beeld nu bij die ouders? Of?
Nee, ze zijn het absoluut niet meer allemaal of eens met alles wat daar gebeurde. Maar ik was toch wel verrast over... het is niet zo dat ze het allemaal afkeuren 40 jaar later.
Zijn nog steeds ouders die denken het was goed wat we deden en hun kinderen nu zo op zouden voeren?
Ik denk dat ze het nooit allemaal meer op die manier zouden herhalen. Maar ik denk dat de onderdelen daarvan... het was natuurlijk heel extreem. Ze probeerden alles uit. Maar de hele onderhandelingshuishouding... die is natuurlijk nu heel gewoon geworden.
Onderhandelingshuishouding. Dat je met je kind gaat overleggen wat hij wel of niet wil eten.
Wat wil Pietje nou eten of niet? Wil je het worteltje niet? Nou, dan gaan we het misschien morgen proberen. Dus dat was natuurlijk waarschijnlijk in de jaren 50 en 60 niet het geval. Maar dat zijn wel dingen. Het feit dat leerlingen inspraak hebben op scholen. Dat is ook typisch iets wat uit die periode... Wat daar de eerste probeersels eigenlijk van te zien zijn. En die uiteindelijk toch... inspraak in bedrijven, van werknemers. Dus het is niet zo dat er
dat
helemaal niets van...
weggezet wordt. Het leidt natuurlijk ook wel toen ook tot meningsverschillen en oneenigheid. Daar hebben we ook nog een fragment van.
Ik kan me herinneren op een gegeven moment dat er iets fout ging tussen een paar kinderen. En ik draaide dienst en er waren ook alle anderen. Piet, ik weet niet meer hoe hij heet, Androgoog, weet ik veel.
Pieter Vries.
En op een gegeven moment gingen die kinderen gewoon vechten. Maar dat was niet goed. Dat zag er gewoon niet goed uit. Dus ja, ik kan me herinneren dat ik een beetje autoritair uit elkaar haalde. Van nou jongens, dat is genoeg. En die Piet de Vries, die riep iedereen erbij. En die gingen meteen in een andere kamer vergaderen over dit geval. Hè? Dus wat er gebeurd was. Terwijl ik in mijn uppie daar stond met die kinderen. Die dus gewoon elkaar te lijf gingen.
Ja, er waren er veel ruzies.
Ja. Ja,
of
ontstonden langs... mensen wilden heel veel van zichzelf, van elkaar en van hun kinderen, denk ik.
Ja, zelfs, ik begreep, ik zag een vader ook... en die zijn zoontje of dochter, dat weet ik niet meer... die trok dan, vonden andere ouders, te veel naar de vader. Ja. En dan moest die vader maar 3 weken eventjes niet komen.
Ja, mocht hij niet meer komen. Want wat wel een belangrijk element van die crash was... dat er was geen crashpersoneel. Mensen gingen allemaal op hun eigen kinderen passen. Dus ja, maar dat deden ze allemaal 1 dagdeel of 1 dag. Dus het was natuurlijk voortdurend gehannes over het rooster. En het was natuurlijk voor die kinderen... moesten dus eigenlijk verschillende keren op momenten op een dag... en iedere dag weer aan andere ouders wennen. En
dat was ook juist goed. Dat
was
toch
goed,
hechte band hadden.
Daarmee doorbrak je dat patriarchale gezinsmodel. Maar ja, op het moment dat een kind daar niet zo geschikt voor... Ja, niet ieder kind kan dat natuurlijk heel makkelijk aan. En die dus was een meisje wat dan wel echt sterk aan haar vader hing. En toen dacht ze van ja, dan moet je maar niet komen. Want dan kunnen we dat misschien doorbreken.
Je bent nu zelf moeder?
Mm-hmm.
Hoe kijk je nu als moeder tegen die crash aan?
Dubbel. Ik ben zelf heel erg van de rust, reinheid en regelmaat.
Dus dat is ongeveer alles wat daar niet was?
Wat daar niet was. Ik heb heel erg het gevoel dat het belangrijk is... om kinderen een veilige omgeving groot te brengen... en dat ze van daaruit vast allerlei wereldbestormende activiteiten kunnen ontplooien. Maar ik moet toch zeggen dat als ik naar die archiefbeelden kijk... met mijn dochter van nu 9 keken we naar dat archiefbeeld 1970... en je ziet ook iedereen elkaar beschilderen klimmen... zelf speeltuinen bouwen. Het is allemaal niet zo aangeharkt en netjes. En die zat daar toch ook helemaal toch redelijk verlekkerd naar te kijken... van wauw, dat is een crash.
Ja, misschien gaat zij weer opnieuw zo'n crash oprichten. Mensen, u kunt natuurlijk zelf uw oordeel vellen. Volgende week maandag namelijk, de 29e, gaat... de film van Marije in première op het Nederlands Filmfestival. Dank voor dit gesprek, Marije Meerman.
Vragen of opmerkingen? Mail naar